Naar Jesaja 11 gaan wij weer naar het gedeelte waarboven staat herstel van Gods volk. Want het zal geschieden in die dagen dat de Heer ten andere malen, en daar hebben we het vorige keer dacht ik nog over gehad, voor de tweede keer zijn hand zal aanleggen om weder te verwerven het overblijfsel zijn volks enzovoort. Wat er nog van over is, je mag je hoeft geen bezwaar te maken tegen het idee dat dat overblijfsel niet maar slaat op wie er nog in leven is in het algemeen, maar dat het daadwerkelijk gaat om dat zogeheten gelovig overblijfsel, zoals we dat met name uit Jesaja kennen, maar ook uit bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 11, om maar eens wat te noemen. Dat wil zeggen, in de praktijk zijn het degenen die als gelovigen uit de grote verdrukking komen. Op welk tijdstip dan ook, want dat heeft er weinig mee van doen. Maar zo heet dat, hè. U weet hoe dat is. De algemene gedachte is eenvoudig genoeg. In de wederkomst van Christus wordt een oordeel gebracht door de Heer over alle volkeren. Inderdaad, beginnend bij Israël. En wat daaruit overblijft, uit die volkeren, dat blijft over omdat het gelovig is. En vandaar dat gelovig overblijfsel binnen bijbelstaalgebruik min of meer een pleonasme is. Dus, om te verwerven het overblijfsel, maar het is dan meteen ook alles wat dat van het volk over is, dat is zo. Dat wil zeggen, het is heel Israël. Maar misschien kom ik daar vanavond nog wel even op. De Heer zal het overblijfsel van zijn volk verzamelen, impliceren dat het dan inderdaad tot geloof gekomen is, want anders is het zijn volk niet. Ja. Het welk overgebleven zal zijn van, en dan komt er een opsomming van allerlei landen, waarvan ik niet echt kan verklaren waarom wij deze lijst krijgen. Maar over al die landen is wel wat te zeggen natuurlijk. Want Israël wordt geacht verstrooid te zijn, punt 1, want het wordt hier als eerste genoemd, zonder rangnummer, dus je moet er niet al te veel nadruk op leggen, maar het geen overgebleven zal zijn van Assur, Assyrië. En daar ben je dus meteen al bij de ballingschap van de 10 stammen van Israël. Want die zijn, zoals iedereen weet, verdwenen. Althans, het rijk is verdwenen, is ondergegaan in Assur. Dat wil zeggen, het Assyrische wereldrijk. Het gaat dus over het Assyrische ballingschap van het 10-stammenrijk van Israël. Daarna staat er en van Egypte. Maar naar Bijbelse maatstaven is Israël ooit, is Juda, het 2-stammenrijk, ondergegaan in Egypte. Daar kun je historisch, ook met de Bijbel in de hand overigens, flink op afdingen. Maar het neemt niet weg dat het in de Bijbel zo genoemd wordt. Ongeacht dat waarschijnlijk vele Joden ergens anders heen in ballingschap verdwenen zijn. Maar het heet nou eenmaal in Egypte. Begrijp je me goed, voor zover ze in Babel verdwenen zijn, zijn ze officieel, als natie althans, en daarom officieel, daaruit teruggekeerd. Begrijp het niet verkeerd. Ik heb de stellige indruk dat het grootste deel van de Joden in de Babylonische ballingschap überhaupt niet is teruggekeerd. Nee, die indruk heb ik gewoon uit de Bijbel zelf. Wat daaruit terugkeerde, wordt zelfs geïnventariseerd, geteld. En dan zeg ik, nou ja, als dat geteld kan worden, wat er dus niet geteld wordt, is wat niet terugkeren, om voor de hand liggende redenen. Maar niet iedereen ging mee. De 10 stammen sowieso niet, ook al hadden die toen ook de gelegenheid. Dat is historisch vastgelegd, in elk geval door Flavius Josephus. Dus die zegt, nee, het waren alleen afstammelingen van Juda, Benjamin en Levi. En in de opsomming die we in de Bijbel krijgen, klopt dat precies. Juda, Benjamin en Levi, niet alle stammen. Ik zeg dat met wat verheffing van stem, omdat, Ik ken mensen die, veel meer trouwens, maar ik ken mensen die van mij blijkbaar voor het eerst hoorden over die 10 stammen die nog in ballingschap waren enzovoorts. En wie die dan zijn enzovoort. Toen kreeg ik prompt horen, nee, ze zijn allemaal teruggekeerd samen met de Joden uit de Babylonische ballingschap. Ze hebben zich daar vermengd en zijn met z'n allen met elkaar teruggekeerd. En sindsdien heb ik die mensen die me dat vertelden ook nooit meer gezien. Maar het is nogal, naïef is veel te net de term. Het is nogal dom, omdat de Bijbel zelf zegt dat dat niet zo is. En als je de Bijbel niet genoeg vindt, heb je altijd Flavius Josephus nog. Die zegt, nee, die hebben de uitnodiging gekregen. Hen is verzocht geworden om ook mee te gaan om Jeruzalem te bouwen. En die hebben geweigerd. En dus zegt Flavius Josephus, is het in onze dagen zo dat alleen afstammelingen van Juda, Benjamin en Levi, zich bevinden onder het gezag van het Romeinse Rijk. En de 10 stammen die in grote massa, in ontelbare hoeveelheid leven, in elk geval nog over de Eufraat, die bevinden zich daarmee buiten het Romeinse Rijk. En sindsdien is er niks veranderd. Maar in de Bijbel leer je pas over een terugkeer van alle stammen die samengevoegd worden tot één rijk in de dagen van de wederkomst van Christus. Met andere woorden, de Bijbel leert dat in onze dagen de 10 stammen niet horen bij de Joden. De Bijbel leert dat. Daarbuiten wordt het ook geleerd. Volstrekt buiten de Bijbel om, en men heeft volkomen gelijk. Maar de Bijbel zelf leert dat die 10 stammen in onze dagen dus inderdaad nog ergens moeten zijn. En de aardigheid is dat de 10 stammen, daarvan wordt officieel geleerd, niet dat alle leden daarvan, al die afstammelingen, in Assyrische ballingschap gegaan zijn, want dat is ook dat is een naïef misverstand. Het is maar wat er van die staat over was, dat is weggevoerd. En dat is ergens tussen de 20 en 30.000, maar ik weet het, ik kan het getal niet uit mijn hoofd onthouden. Moet ik het nog een keer opschrijven en oefenen voor mezelf. Hoeveel? Ik meen 22.800, maar misschien zit ik ernaast. Nee, dat staat niet in de Bijbel. Maar het was het laatste wat nog van Samaria over was. En dat werd toen weggevoerd. En dat was niet zoveel. Want de rest van alles wat van die 10 stammen afstamt is op andere wijze uit het land verdwenen. Is op tijd gevlucht ook. En is geëmigreerd. En weet ik veel. Is uitgezworven de wereld in. Zo is dat gegaan. En wat de Joden betreft, die zijn in Babylonische ballingschap gebracht. 130 jaar later of wanneer het maar was. En een deel daarvan is teruggekeerd. En dat kennen wij vandaag als het Joodse volk. Dat is dus ook maar een deel daarvan. Dus, hè, is teruggekeerd. En dat kennen wij vandaag als het Joodse volk. En dat kun je uit de Bijbel ook nog bevestigd vinden. Want we hebben in de Bijbel de geschiedenis van Esther. Dat was in het Medo-Persische Rijk. En de Joden kregen toestemming om terug te keren naar Jeruzalem om de stad te bouwen vanaf het begin van het Medo-Persische Rijk. In het eerste jaar van Kores de Pers. 536 voor onze jaartelling, officieel, kregen ze toestemming om terug te keren. Wat deden die Joden daar dan in het Medo-Persische Rijk in de dagen van Ahasveros en hoe heet ze ook alweer allemaal, Mordechai en Esther en zo. Wat deden ze daar? Ze hadden al lang terug kunnen zijn, maar ze waren niet teruggekomen. Waarna de vraag is, en zegende de Heer de Joden die niet teruggekeerd waren? De vraag is dus of de Heer Esther zegende en Mordechai daar in de... Wordt niet beschreven, de naam van de Heer komt in het hele Bijbelboek ook niet voor. Is erin verborgen, zeggen we dan. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar ik geef maar even aan dat dus maar een deel is teruggekeerd en dat er genoeg waren overgebleven in de ballingschap, dus verstrooid daar in Mesopotamië, om daar vervolgd te worden en om bedreigd te worden. Maar ook waren er genoeg om daar ook nog weer aan de macht te komen, zodat je alsnog iemand uit het Joodse volk krijgt die de tweede man in het Rijk wordt. In het Wereldrijk van die dagen. Dat is na de terugkeer officieel. Maar die waren niet teruggekeerd. Nou goed, en nou weer terug naar dit. de Heer zal het overblijfsel zijn volks verzamelen. Uit Assyrië, dat roept bij ons meteen de verwijzing op naar het tienstammenrijk. En Egypte, en ja, dat roept bij mij in ieder geval meteen op de herinnering aan de ballingschap van het tweestammenrijk. En ik zal u zeggen waarom. Het gaat weliswaar niet over Babel, want uit Babel mochten ze officieel terugkeren. En in het licht van de profetie als Jesaja 45 moet je toch vaststellen dat het werk des Heren was. De Heer zorgde ervoor dat ze konden terugkeren. Dus wat dat betreft had hij ze terugverzameld. Zeker. Maar dat was dus inderdaad gebeurd. Maar de andere kant van het verhaal is dat als in Deuteronomium, de toekomst van Israël beschreven wordt door Mozes, dan lezen wij daarover in hoofdstuk 28. Het hoofdstuk waarboven staat zegeningen en vervloekingen. De Heer zegt, als jullie zus en zo doen, zal ik je zegenen. Als je dit en dat doet, dan zal ik een vloek over u brengen. En dat verhaal, die uiteenzetting, eindigt dan in eigenlijk vanaf vers 64 van Deuteronomium 28. De Heere zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het andere. Let op, onder alle volken. Niet, hij zal u brengen in Babel, of in Assur, of waar dan ook maar. Hij zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde. En al daar zult gij andere goden dienen, die gij niet gekend hebt, nog uw vaders, hout en steen. Daartoe zult gij onder dezelfde volken niet stil zijn, en uw voedsel zal geen rust hebben, want de Heere zal u al daar een bevend hart geven, een bezwijking der ogen en mattigheid der ziel. En uw leven zal tegenover u hangen, en u zult nacht en dag schrikken, en gij zult van uw leven niet zeker zijn. Desmorgens zult gij zeggen, och dat het avond waren, en des avonds zult gij zeggen, och dat het morgen waren. Vermits de schrik uw harten, waarmede gij zult verschrikt zijn, en vermits het gezicht uw ogen, dat gij zien zult. Lijkt me niet zo moeilijk om daar de positie in te herkennen van het Joodse volk. Dat wat als laatste als Israël bekend stond. En we hebben het hier over het laatste deel van deze profetie over Israël. 10 stammen waren al lang heidenemers. Of verleden. En dan staat er, en de Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen, door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. En al daar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen, tot dienstknechten en tot dienstmaagden, maar er zal geen koper zijn. En eigenaardig genoeg doet dus ongeveer letterlijk wat Flavius Josephus beschrijft over de gebeurtenissen zo rond het jaar 70. Dat wil zeggen, dat was de tijd waarin de man ook leefde. Hij was erbij, bovendien. Bij de verwoesting van Jeruzalem was dat. In nieuwtestamentische tijd dus inmiddels. Hè? Waarbij Joden massaal gevlucht zijn naar Egypte. Om aan die Romeinen te ontkomen. En waar ze zich, omdat ze helemaal zonder bezit waren en zonder werk, waar ze zich als slaven verkochten in Egypte. Ik kan het niet helpen, het klinkt vreemd, maar Flavius Josephus beschrijft het gewoon. Ik was er niet op bedacht, anders had ik een fotocopietje gemaakt om het u voor te lezen. Maar ze verkochten zich daar als slaven in Egypte zodanig dat de waarde van de slaven enorm kelderde. En zodanig dat vele Joden niet eens meer in staat waren om zich als slaaf te verkopen. Eenvoudig omdat het niks opbracht. 1. En punt 2, omdat iedereen had al een slaaf. Of 2, of 3, of hoeveel dan maar. Met andere woorden, massaal zijn ze terug in slavernij in Egypte terechtgekomen. En zo is precies de geschiedenis van Israël begonnen. Van het volk. En het laatste wat er van over was, dat was dus het Joodse volk, is zo geëindigd. Afgezien daarvan, wat voor rampen er ook over Juda of Judea of het Joodse volk kwamen, ze waren altijd geneigd te vluchten naar Egypte. Daarom eindigt de geschiedenis van Jeremia ook daadwerkelijk in Egypte. Met een overblijfseltje, wat tegen de wil van de Heer overigens, maar wat in Egypte terechtkwam. En de Heer zei, nee, maar daar zal ik je ook weten te vinden. Ik stuur Nebukadnezar wel achter je aan. Ik zeg het nou wat lomp en wat kort, maar dat is wel wat er staat, hoor. Alleen aan Jeremia wordt beloofd dat hij en de zijnen, wie het maar waren, met die dochters van Zedekia, weet u wel, dat hij zou ontkomen. Dat zal dan gebeurd zijn, maar het wordt verder niet vermeld. Maar die geschiedenis van de ondergang van Juda in de dagen van Nebukadnezar, in de dagen dus van, die leiden tot de Babylonische ballingschap, die geschiedenis eindigt dus ook in Egypte. Deel weggevoerd, alles, bijna alles weggevoerd naar Babel, maar het laatste beetje eindigt in Egypte. En vandaar die associatie. Bovendien dat de Bijbel daar een punt van maakt, is natuurlijk eenvoudig om deze reden. Men was afkomstig uit Egypte. Men was verlost uit de slavernij van Egypte om de Heer te dienen. En als men de Heer niet dient, dan komt men dus gewoon terecht in slavernij in Egypte. En dat laatste verslag dat gebeurde staat weliswaar niet in de Bijbel. Maar het wordt hier wel in de Bijbel aangekondigd, met grote nadruk. En dus, als ik in Jesaja 11 lees, het overblijfsel zijn volks, het wat overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte, dan denk ik, daar heb je ze, de 10 stammen en de 2 stammen. Dat is misschien iets voortvarend geïnterpreteerd, maar dan moet ik u zeggen dat er reden genoeg voor is om het zo voortvarend te lezen. Omdat wij toch nogal wat profetieën hebben die uitdrukkelijk spreken over de komst van de Messias, de zoon van David, die koning over hen zou zijn. En die zou die beide kudden, die beide huizen van Israël weer verzamelen, enzovoort. In de wederkomst namelijk. Nou, daar gaat het hier over. Dus dat ligt zeer voor de hand dat het hier ook zo vermeld zou worden. Alleen hier is het verstopt, verstopt als dat het goede woord is, achter die termen Assur en Egypte. 10 stammen en 2 stammen. En dat het daarover gaat blijkt trouwens ook uit vers 13, maar daar ben ik nog even niet. Kom ik zo. Want ik wil eerst even langs die namen. Want er wordt dan genoemd nog en van Patros. Dat is wat men noemt Opper-Egypte. Dat is dan de zuidelijke helft, om zo te zeggen, van Egypte. Egypte zijn de twee, hè? Ja, het zijn van oudsher. Mitzrayim, dat is Egypte in het Hebreeuws althans. Mitzrayim zijn twee Egyptes. Aim wil zeggen dat het er twee zijn. En kijk u het maar na. Op Google kan je dat tegenwoordig makkelijk nakijken. Je had Opper-Egypte en Neder-Egypte. En Opper-Egypte is hoger gelegen dan Neder-Egypte. Opper-Egypte ligt dus in het zuiden. En Neder-Egypte ligt in het noorden. En dat waren vroeger twee aparte rijken. Totdat er natuurlijk iemand kwam die Farao werd van beide rijken, de beide kronen van die beide rijken, die er nogal verschillend uitzagen, in elkaar verenigden enzovoort. En sindsdien zijn de farao's van Opper en Neder-Egypte, Mitzrayim. In Egypte zelf nu is die naam nog behouden, alleen dat Aim zit er niet meer aan vast, want men beschouwt het als één Egypte. Dus nou staat er alleen Mizr. Als je er ooit komt, moet je maar eens opletten, Mizr. Mitser is het eigenlijk. Daar komt ons woord misère trouwens vandaan. Dat is geen grap, zeg maar. Waarschijnlijk via Jiddisch. Dat weet ik niet zeker, maar misère is afgeleid van Egypte. Ja. Slavernij, allemaal ellende. Ja. Onthouden, Mitser. Goed. Maar Patros is dus het zuidelijke deel van Egypte, zuidelijke Egypte. Dan heb je wat genoemd wordt Morenland. Ja, daar staat de naam Kus. Kus. Dat is de naam van de oudste zoon van Gam. En heel Afrika wordt bij gelegenheid genoemd het land van Gam. Ik kwam het laatst tegen in Psalm 105 en Psalm 106, geloof ik. Bij, hè, of wat is het toch? 104, 105, 105 en 106, ja. In het land van Gam. En het is daar duidelijk Afrika, want het is de aanduiding voor Egypte, het land van Gam. Ja, Afrika. Dat is dan in dit geval natuurlijk toch in de eerste plaats Noord-Afrika. Maar vooruit. Koes, dan heb je nog Elam. En van Elam. En Elam, nou ja, dat is strikt genomen het gebied rondom de burg Susan. Daar waren we al even, toch? Geschiedenis van Esther, ja. Maar het ligt dus in Mesopotamië, ja. Shinar. Is een woord eraan daarin van Babel, Babylonië. Dat is Mesopotamië, maar meer zuidelijk. Dat is dus Elam en Shinar zijn dus gebieden waar de twee stammen in ballingschap terecht waren gekomen. En dan heb je nog Hamat. Die is ook aardig, want daar ben je weer bij de tien stammen. Want in 2 Koningen 17 vers 24 worden dan weer bewoners van Hamat getransporteerd naar Samaria, naar het gebied van de 10 stammen die weggevoerd waren. En daarvan stammen dan weer de Samaritanen. Maar het staat in relatie dus tot de 10 stammen. En daarna en van de eilanden der zee. Dan moet ik altijd even diep ademhalen. Want het woord eiland in het Hebreeuws, smal genomen, zo smal mogelijk, betekent eigenlijk alleen maar een ver land. Een land dat geïsoleerd is. Niet zozeer omdat het geïsoleerd is door water. Daar komt ons woord eiland vandaan. Het is eigenlijk IJsland, hè. Zonder dat het iets met een lange ei te maken heeft en de winter. En u weet, in het Engels is het een isle en dan is het ook I-S-L-E. En dat is ons woord, enzovoort. En het is ons woord isolatie. Maar het is geïsoleerd, niet omdat het door iets omringd is, maar in de eerste plaats omdat het ver weg ligt. Dan ligt het geïsoleerd. Zo'n grote afstand te overbruggen. Dat is het eigenlijk, dat is de betekenis van de Hebreeuwse term. Vandaar dat men, dat eilanden vindt men een beetje vervelend, want dat veronderstelt dat men al vroeg de zeeën bevoer. Daar heeft men bezwaar tegen, want men vindt dat dat niet kan, omdat je daar technische hulpmiddelen bij nodig hebt, zeker voor de navigatie. En bovendien nogal grote schepen moet bouwen die zeewaardig zijn. En men vindt dat dat pas in de dagen van de middeleeuwen zo langzamerhand is uitgevonden. Want per slot, die boten van Columbus, dat waren ook maar kleine schuitjes. Nou, dat waren inderdaad heel kleine schepen, vergeleken met de schepen van de Romeinen. Maar dat verdrinkt men allemaal, dat wil men niet weten. Ben-Hur gezien, de film, schepen gezien, nou ja, zoiets. Met drie rijen roeiers boven elkaar. Een trireem heet zo'n schip. Triremus, triremi. Dat zijn schepen met drie rijen roeiers boven elkaar, nota bene. Wat denk je hoe groot die schepen zijn? Die scheepjes van Columbus, dat was, hadden ze net de boot opnieuw uitgevonden. Dat meen ik serieus. Ze waren heel die scheepvaart, waren ze allemaal al lang kwijt. Ze wisten niet meer hoe het moest. Dus in de dagen van het Romeinse Rijk is dat eigenlijk allemaal ter onder gegaan en zoek geraakt. En toen sloegen ook de duistere middeleeuwen toe. Daar, met de instorting van het Romeinse Rijk wel te verstaan. Toen ging de hele wereld definitief het licht uit en moesten ze alles opnieuw uitvinden. Maar daarvoor Mensenrecht. En verder daarvoor trouwens. Bereisde men de hele wereld. Men heeft er ook sporen van nagelaten. Hier en daar zijn handtekening gezet van... ik ben een Foeniciër en ik kom daar vandaan... in de dagen van koning Hiram... bij 1000 jaar voor Christus. Ik heb het nu over een inscriptie in Amerika dus. Hè? Of zoiets. Dat soort dingen. En er is literatuur genoeg over, dus iedereen kan die dingen weten. Maar men heeft wel bezwaar tegen eilanden. Toen hebben ze in latere vertalingen hebben ze daar kustlanden voor ingevoerd... En daarmee zeggen ze wat ik net zei. Het betekent niet noodzakelijk dat het eiland omringd is door water bijvoorbeeld. Maar het betekent gewoon, het is ver gelegen. En als het ver gelegen is, dan is het helemaal aan de kust. Want verder kan je niet. En vandaar dat men dan vertaalt met kustlanden. Maar, toe maar. Ik heb ooit, maar ik heb dat niet bij de hand en ik kan het ook nooit onthouden... Ik heb ooit een vergelijking gemaakt tussen het Hebreeuws, het gebruik van het Hebreeuwse woord... en dan hoe het in het Grieks vertaald wordt en hoe dat Griekse woord dan weer gebruikt wordt enzovoort. En toen kwam ik erachter wat het werkelijk betekende. Het woord betekent een kolonie. In onze betekenis van de term. Namelijk niet zomaar een verre plaats, maar een verre plaats waar men zich als volk wel degelijk... een nederzetting heeft nedergezet. Zich gevestigd heeft. Een kolonie, zo heet dat. Men zwermt uit, men gaat met een stel volk op stap... onder leiding van Berend Botje. En men gaat dan scheep naar Amerika, ja. Ja, is toch bekend, hè, hoe dat zit. Naar Amerika, bijvoorbeeld. En men vestigt zich daar... Nou ja, zoals de pilgrimvaders enzovoorts. En daar is een heel de Verenigde Staten uit voortgekomen. Ja, het is wat. Met een paar man. Nou ja, enige honderden. Beetje moeizaam ook. Eerst in Leiden. En toen, waar zaten ze toen? In Southampton, geloof ik. Of daar in de buurt, waar ze maar waren. Nee, Bristol natuurlijk. En van daaruit weer naar de overkant, hè. En zo vestigt men een kolonie. Nou, dat woord is het. Dat wil zeggen in vanhuis dat men zich ergens vestigt. Zo ongeveer is dat Griekse woord, geloof ik ook. Maar ik weet het zo gauw uit mijn hoofd niet. Dus onder eilanden zou je heel goed kunnen lezen wat wij noemen een kolonie. En dan der zee. Ja, hoor eens. Is u nooit opgevallen dat de term eilanden der zee dan toch maar een domme uitdrukking is? Reden genoeg om het dus in te verdiepen. Eilanden der zee. Heb je dan eilanden des lands ook dan of zo? He? Ja, is toch raar. Dus dan zoek je dat op. En dan blijkt dat wat vertaald is met zee... is heus goed vertaald. Het is het woord voor zee. Maar het is ook het woord voor het westen. Dus iemand dat komt omdat de zee vanuit Palestina in het westen gelegen is. En dan zeggen ja, dat zal zo wezen. Dat geloof ik direct. Behalve dan de Dode Zee. Nou ja. En de Oostzee. En de Oostzee, ja. De Zwarte Zee. Maar dan hebben we er nog een paar. Maar vooruit maar weer. Maar zee en westen is gewoon hetzelfde woord. En als je dan toch al eiland invult... dan zou ik maar niet meer erachter zetten der zee. Want dat heb je dan al gehad. Dan had je moeten vertalen de eilanden in het westen. En in tweede instantie zeg ik dan koloniën. Waar zouden die koloniën zijn? Nou ja, over de zee. En dus in het westen. Kan niet schelen welke van de twee vertalingen je dan neemt. Maar je komt dan in ieder geval terecht... bij koloniën in het westen. Bij nader inzien, maar ja, daar hebben we wel boeken van op de boekentafel. Met name het boek van Collins is natuurlijk uitgebreid genoeg. Die beschrijft inderdaad de koloniën in het westen. Aan de kusten van de Middellandse Zee. Waarvan Carthago dan toch de belangrijkste was, waarschijnlijk. Maar uiteindelijk veel verder en daadwerkelijk op de eilanden in het westen. Wat er nog bij komt, maar ja, Ik heb geen zin om dat allemaal te argumenteren overigens. Maar waar nog bij komt dat de uitdrukking eilanden in het Westen eigenlijk met hoofdletters geschreven zou moeten worden. Omdat het de vaste uitdrukking is voor de Britse eilanden. Als adreskundige aanduiding. Van oudsher, de klassieke aanduiding. Welke zijn dat? Die eilanden in het Westen, die eilanden, die zijn, nou, dat zijn die eilanden. Zo heten ze nou eenmaal. Waarom ook niet? Wij noemen Australië, noemen we Australië. Waarom noemen we Australië Australië? Want het had ook gewoon kunnen heten het Zuiderland. Want Australisch betekent ook maar gewoon het zuiden. Welk zuiden? En dan zeggen we, nee, het ligt daar. En het is ontdekt door die en die en toen en toen. En het is zo en zo bevolkt geworden. Maar ja, de naam kun je ook gewoon vertalen met het zuiden. En dan weet je ongeveer waar het ligt. Maar het is de adreskundige aanduiding voor dat land. Heb je dat? Een eiland in het Westen is de adreskundige aanduiding, de naam dus, voor die eilanden. En dat dat zo is, nou ja, we komen later de naam Britam tegen in Jesaja. En vorige keer kwamen we hem geloof ik ook al tegen in Jesaja 49. Dus ik laat het daar maar bij. Maar helemaal onderaan het rijtje van die plaatsnamen staat en de eilanden de zee. En dan nog één, als Asser een eigen naam is. Zelfs van een persoon, maar daarmee ook van het volk dat daar vanaf stamt. En als Egypte de eigen naam is van dat land. En Patros de eigen naam is van een land. En Moreland is de aanduiding van, is de eigen naam van een land. Want daarom schrijft men het ook met een hoofdletter. Omdat het ontleend is aan de naam van Kus. Immers, Kus, de zoon van Gam. En daarna hebben we nog Elam, die naam komt ook voor, en Sinjar. Dan ligt het toch voor de hand dat na vervolgens Hamad dat begrip eilanden de zee ook met hoofdletters zou moeten geschreven worden. Namelijk, het zijn allemaal eigen namen, waarom zou die laatste dat nou niet zijn? Maar je komt op hetzelfde punt terecht. Namelijk, de westelijke eilanden, dat wil zeggen helemaal aan de... aan West-Europa, Noordwest-Europa. Het is trouwens wel aardig omdat in de... Maar ja, dan maak ik het moeilijker. Omdat in het Nieuwe Testament de eilanden in de Middellandse Zee, die vanuit Palestina dus ook liggen in het westen en in de zee, die eilanden, zoals daar zijn in de eerste plaats Cyprus en daarna Kreta, dan hadden we nog die met die koffiefilters, Melita, hè? Ja, Malta, en dan had je nog dat eiland daarom praat ik langzaam in de hoop dat het boven komt in een paar minuten, Samothracee, kennen jullie die nog? Nee, dat merk je zo gauw niet. Dat is toen Paulus overstrak van Troje naar Griekenland. Van Troas naar... Dan komt hij eerst op een eiland. En vandaar weer verder. Het wordt wel even genoemd. Toen hij naar Europa ging, kwam hij dus eerst op een eiland. Nee, dat was op Malta. Dat was op Malta. Maar nee, zoek hem maar op. Ik weet niet waar het precies is in Handelingen, maar dat kun je wel vinden. Samothracee, Samothrake, hoe weet ik het goed genoemd wordt. Er zijn duizenden van die eilanden, maar deze is tamelijk groot en langgerekt. Dan kun je op de kaart ook makkelijk vinden nog. Maar het wordt dus genoemd. U weet, hij stak over, kom over en help ons was het. En toen ging hij scheep vanuit Azië, want Troas ligt nog in Azië, over naar Griekenland. En we zeggen dan, zo kwam de eerste zendeling in Europa terecht. Wat nog maar de vraag is, maar het doet er niet toe. Voor het verhaal is dat prima. Hij stak over en kwam eerst bij het eiland. En daar gaat het om. Omdat toen het evangelie echt voor het eerst naar Europa ging, ging het inderdaad naar een eiland. Maar dan ben je wel meteen al in Brittannië. In Glastonbury, en dat in zichzelf was een eiland. Toen nog. Hebben we die nog? Dat is belangrijk allemaal. En het rijmt allemaal op elkaar. Hè? Je kan het allemaal over elkaar heen leggen, het is hetzelfde verhaal. Wat was het?
Handelingen 16.
Handelingen 16. Samothras. Nee. Ik ga het opzoeken. We gaan even zoeken. Het gezicht de Troas, jazeker. Kom over en help ons. Dat was in vers 9. En leuk is dat Troas is gewoon Troje, hè? Ja. Gesticht door Darda uit Juda. Een Joodse nederzetting van oorsprong. Maar vooruit. Kom over in Macedonië en help ons. En dan staat er in vers 11... van Troas dan afgevaren zijnde liepen wij recht naar Samothracee. Naar dat eiland. En dat bedoel ik nou maar. Het valt je niet op. Maar het is wel zo. En als je eenmaal je aandacht erbij hebt, dan... Hé, natuurlijk. Eerst weer naar een eiland. Zo gaat het altijd, hè. Maar genoeg daarover. Probeer de draad weer op te nemen in Jesaja 11... En onthoud dan vooral, de eilanden der zee zijn de eilanden, dan wel kustlanden, dan liever nog eigenlijk koloniën in het westen. Maar los daarvan, je zou de term met hoofdletters moeten schrijven, omdat het inderdaad de aanduiding is, een klassieke aanduiding. Ik bedoel, van de oude geschiedschrijvers van ver voor Christus nog, die die term gebruiken ter aanduiding van de Britse eilanden. Eilanden in het westen dus, logischerwijze. Maar goed, het volk zal verzameld worden. Vers 12, en hij zal een banier oprichten onder de heidenen. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. Want de verdrevenen van Israël bevinden zich op zijn minst onder de heidenen. Maar hij zal hen verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen. Die twee zinnen mag je ook door elkaar lezen natuurlijk, hè. Hij zal de verstrooiden, dan wel de verdrevenen, verzamelen, dan wel vergaderen. Ongeacht of ze nou uit Israël of uit Juda zijn. Maar onder Israël en Juda niet te verstaan dat het hetzelfde is. Maar het zijn twee verschillende categorieën. Nou ja, in de dagen van Jesaja zeker. Want Jesaja leefde in de dagen van die twee rijken, hè. Die bestonden toen nog naast elkaar. Dat was nog voor de wegvoering in Assyrische ballingschap. Ja. Maar de Heer zou ze allemaal vergaderen. En de namen Israël en Juda uit vers 12... worden in vers 13 vervangen door de namen Ephraim en Juda. Wat eerst Israël heet, heet in tweede instantie Ephraim. De naam Ephraim niet maar als de aanduiding van één van de stammen van Israël. Dan wel één van de tien natuurlijk. Maar als de aanduiding van het hele tienstammenrijk. Waarvan Ephraim nou eenmaal het hoofd is. Om de eenvoudige reden dat Ephraim binnen geheel Israël. En dus zeker binnen de tien stammen. Het eerste geboorterecht had meegekregen. Voor degene die dan de moed kunnen opbrengen om te vragen, maar wat betekent dan dat eerste geboorterecht van Ephraim? Dan zeg ik nou, en dan breng ik ook maar de moed op om het rechtstreeks antwoord te geven. Het betekent dat Ephraim als eerste deel zou hebben aan het nieuwe verbond. En dus de tien stammen. En niet de twee. Niet Juda, maar Ephraim. En als u denkt dat ik nou toch wel erg voortvarend ben, moet ik zeggen, nou nee, ik doe wat losjes. Maar dat staat feitelijk in dit vers, hè, vers 13. Want vers 13, dat moet bij ons toch een heel... ik wou zeggen een blik open trekken, maar dat is een nette uitdrukking, denk ik. Maar het moet een heleboel schriftgedeelten ineens bij ons oproepen als er staat En de nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen niet uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Als je dat zo leest, moet je toch tot de conclusie komen dat er op een of andere wijze toch heel wat jaloezie, dan wel afgunst, nijd dus, naijver bestond tussen Juda en Israël. En dan moet je niet meteen wegredeneren met het idee, kennelijk was dat zo in de dagen van Jesaja, dat er die naijver was tussen Nederland en België. Tussen het Noordelijke Rijk en het Zuidelijke Rijk. Dat is 2015, broeder. Dus ja, dan denk ik in 1815. Ik herinner me dat nog goed. Dat ik dat gelezen heb. Kort geleden. Maar goed, dat is nou niet. Maar dat die twee gebieden aan elkaar gekoppeld werden. Het zijn wel allemaal de Nederlanden. En de inwoners mogen dan enigszins familie zijn. Wil ik het daar maar niet over hebben. Maar toen maar weer. Maar het werd aan elkaar gekoppeld. Maar er is altijd die naijver gebleven, toch? Wij vertellen dus Belgenmoppen. Om die Belgen naar beneden te drukken. En zij vertellen dezelfde grap ongeveer. Over de Nederlanders.
Ja, en niet van de Belgen niet.
Nee, dat dacht ik al, ja. In Afrika doen ze dat ook. Hè. Daar heb je ook van die moppen over die boeren, weet u wel. Die oude van Nederlandse afkomst. Die vervullen daar de rol die bij ons de Belgen vervullen. Die van de domme mensen, weet u wel. Maar laat maar zitten. Maar dat is de speelse vorm van het geheel. Maar die naijver is het wel. En ik weet niet hoe het nu is, maar ik had het allemaal niet bij me. In mijn jeugd, het toppunt daarvan was natuurlijk de voetbalwedstrijd Nederland-België. Mens! Ja. Daar bleef zelfs mijn vader voor thuis. En ook al moest hij s'avonds spreken, dan zat hij toch zondagsmiddags aan de radio gekluisterd en mee te zingen met Jan de Cler. Over Hup Holland Hup was dat. Hè? Laat de leeuw niet in zijn hemdje staan. Trek het beestje voetbalschoenen aan en wat het maar was. Hè? En die deed dat kunstje wat Johan Bos ook doet, weet u wel. De wedstrijd samenvatten. In de pauze. Nou, enzovoort. Dat Nederland, België, de rode duivels en wat het maar was. Want het nationalistische gevoel mocht na de oorlog alleen nog in de sport worden uitgedrukt. Maar dat even. En heb ik lang genoeg over Juda en Efraïm gesproken nu? Of niet? Daar is naijver tussen. Tot vandaag. Om nogal wat redenen. Want de vraag is natuurlijk ook bij hen. Wie is het echte Israël? Nee, dat is echt waar. Wie is het echte Israël? Die Joden hopen dat die 10 stammen helemaal nooit boven water komen. Daarom doen ze het zwijgen toe. Maar als het er helemaal over gaat, zeggen ze, nee, ja, als de Messias komt, ja, dan zullen ook die 10 stammen weer bijgevoegd worden. Of zo. Alleen zij denken dat ze dan die 10 stammen bij Juda gevoegd worden. Terwijl in de Bijbel staat dat Juda bij de 10 stammen zal gevoegd worden. Vreemd genoeg. Maar, hè? Juda zal toch wederkeren tot zijn broeders? Ik geloof dat het de woorden van Mozes waren. In, weet ik niet zo gauw, Deuteronomium 33 geloof ik. Maar doe maar weer. Misschien zit ik hier weer naast, maar het staat wel ergens, hè? Doen we wederkeren tot zijn broeders. Maar hoe dan ook, dat probleem is er. En zelfs in Joodse kring, want die bestaat, waar men weet wie die 10 stammen zijn, namelijk dat de Angelsaksische volkeren zijn, de Europeans. En waar men weet dus hoe dat zit en dat juist zij in Jezus van Nazareth de Messias zien, daar vertellen ze je erbij, ja, maar dat is afgoderij. Die 10 stammen, die zouden immers in afgoderij leven, in andere goden dienen, enzovoorts, zolang ze in de ballingschap zouden zijn. En pas als de Messias komt, zal een eind gemaakt worden aan die afgoderij die volgens hen dus is, het christelijk geloof. Echt. Maar dit is de nette variant, want ze doen er echt heel lelijk over. Nou ja, Bovendien, wat ze dan vertellen is natuurlijk toch niet waar. De Bijbel zegt dat Israël juist onder de heidenen tot geloof zou komen. Zich juist onder de heidenen zou bekeren. Enzovoorts. Maar goed, ik hoef dat allemaal niet te corrigeren. Het gaat er maar om dat daar die naijver tussen is. En die is er omdat het ligt zo dicht bij elkaar, die beide volkeren. Dan krijg je automatisch dat men de behoefte gevoelt. Dit is psychologie. Dan gevoelt men de behoefte om zich toch te onderscheiden. U weet wel, Nederland en België, dat is allemaal de Nederland enzovoort. Maar we willen toch onze eigen identiteit bewaren. En dus willen we afstand nemen. Vandaar dat de samengang van België en Nederland maar heel kort geweest is. Een jaartje of 15, 16, wat was het? Langer niet. En toen viel het weer uit elkaar. Want ze wilden toch de eigen identiteit bewaren. En zo gaat dat nou eenmaal. Hè? Dan moet je dus met grote nadruk afstand nemen van dat wat het dichtst bij je is. Dat is een bekend verschijnsel overigens, hoor. Juda en Efraïm. En dit verklaart ook waarom aan de ene kant de Joden eigenlijk nog het meest welkom zijn geweest even door hier in West-Europa. Al vertelt men ons bij voorkeur het tegenovergestelde, namelijk dat ze hier in West-Europa altijd vervolgd zijn geworden. En dat laatste is waar, maar het eerste ook. Ze waren altijd wel ergens welkom, maar ze werden ook wel ergens verdreven. Maar in de rest van de wereld, in het algemeen, hebben ze nooit ergens een veilig onderdak gehad, om zo te zeggen. Dat is de geschiedenis. En dat ze in West-Europa dan toch weer vervolgd werden, ja, dat is die neet. Moeten we het hebben over die Duitsers? Nou, misschien iets verder terug dan maar. Hè. Maar goed, dat hele idee van, het kwam er eigenlijk op neer dat in de praktijk hier in West-Europa dan toch de Joden de lakens uitdelen. Die hebben de macht, want die hebben het kapitaal. Even het geld, dus en de Rothschilds en zo, weet je wel. Dat, ja, wij zijn wel open Europeanen, we zijn Fransen, we zijn Duitsers, maar in de praktijk, degenen die het voor het zeggen hebben, dat zijn Joden. Om over Engeland om maar te zwijgen. Maar toen maar. En dat leven, zodra daar de gelegenheid zich voordoet, of de duivelse kans gewoon ziet, hoe je dat maar zegt, hè, levert dat ineens een uitbarsting op. En dat is nog een understatement. Maar nou ja, het is natuurlijk ook opgeblazen geworden, met name in de Tweede Wereldoorlog. Maar niettemin, die dingen komen dan boven. Maar in werkelijkheid is dat gewoon naïef. Het is de jaloezie. En van de andere kant trouwens ook op ditzelfde niveau. Want de Joden mogen dan overal de macht in handen hebben, of gehad hebben, via het kapitaal, om zo te zeggen. Maar een eigen staat hadden ze niet. En officieel, 1492, Columbus, u weet wel die Columbus, Columbus. Je ontdekt een boel, hoor. Maar ja, Columbus ontdekt Amerika, heet dat. Maar zoals Simon Wiesenthal, dat was een Jood, schrijft in zijn boek over Columbus en uitgebreid demonstreert, de man was op zoek de wereld over of er niet ergens een Israëlitische, dan wel Joodse, want het onderscheid maakt de man helaas niet, maar of er dan niet ergens misschien toch een Joodse staat of koninkrijk zou bevinden. Hij dacht dat het in Azië ergens nog wel was en dus ging hij onderweg naar Azië, maar dan langs de andere kant was het idee. En die weg bleek wat langer dan hij vermoed had, maar dat doet er nou. Dat komt omdat ze opnieuw de navigatie moesten uitvinden. Want vroeger was er gewoon een lijndienst vanuit, in ieder geval vanuit Carthago naar Noord-Amerika. En Midden-Amerika trouwens ook. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar op zoek naar een eigen staat. En uiteindelijk heeft dat geleid via het sionisme, het eind van de 19e eeuw, tot de oprichting van de Joodse staat halverwege de 20e eeuw. Maar ik ben er inmiddels achter gekomen dat het streven naar een Joodse staat veel ouder is dan het sionisme. Maar goed, dat hoef ik nou ook allemaal niet uit te leggen, dat dat zo is. Maar dat is het probleem, hè. wel macht hebben, maar geen eigen land. En degene die wel een eigen land hebben, uit de 10 stammen van Israël, ja, die moeten de macht uiteindelijk toch overlaten aan het grootkapitaal, en dat is Joods. Van oudsher. En het moeilijkste ligt natuurlijk bij, bij het idee dat wij, die geen Joden zijn, geloven in de vervulling van wat de Joden beschouwen als hun boek, de Tenach, de vervulling van de Bijbelse profetieën, zodat wij de Messias kennen, in hem geloven en daaruit leven en hem dienen. Terwijl zij zeggen, maar het is onze Messias. Maar ja, zij believen hem niet. En daaruit ontstaat natuurlijk altijd die spanning. Wat je ook doet, als je aan een Jood vertelt dat Jezus Christus, notabene nog een Jood ook, dat onze Messias is, onze zaligmaker, krijg je meteen grote problemen. Je verwekt ze dan tot jaloezie. Omdat wij ons iets toe, in hun ogen, dat wij ons iets toe-eigenen wat ons niet toekomt, want hij moet eerst bij hun. Moet eerst hun Messias zijn. En als het daar vandaan nog een keer bij de heidenen komt, dat is mooi, dat geeft de Jood alleen maar een hogere positie in die hiërarchie. He? En dan heb je nog christenen die inderdaad dit onderschrijven en dus zich Joods gaan gedragen. He? Ja. En de man die Jezus heette, volgens de Bijbel ineens noemen Yeshua. Zo heeft hij nooit geheten, hij heette Jezus in het Grieks. Maar goed, men meet zich die Hebreeuwse dingen allemaal aan. Men wil graag Joods zijn en dan kan men zich weer verheffen. Dat is wat er gebeurt. Maar de drijfveer daarachter is, ja, dat is altijd zo, dat is jaloezie. Ik heb het laatst ergens gezegd, ik ben van mening dat de grootste kracht in het bestaan, in het leven van de mens, niet is wat Freud ervan zei, maar dat het jaloezie is, zo. Afgunst. Dat is wat de mensheid en de mens in het bijzonder drijft. En dat laat zich raden, uit de Bijbel ook eenvoudig verklaren, omdat jaloezie, dat is wat de duivel drijft. Die zich zo nodig moest verheffen boven God, enzovoorts. En die is de God deze eeuw, dus dat vind je in heel de wereld terug. Dat is het moeilijkste wat er is. Ja. Nee, of andersom. Maar hoogmoed en jaloezie gaan natuurlijk gewoon samen. Dus wat oorzaak en gevolg is, weten die moeten het eens hebben over de kip en het ei. Wat er het eerste was. Maar zoiets, hè. Over die nijd van Juda en Efraïm wordt ook het een en ander gezegd in het Nieuwe Testament. Alleen, daar heet Efraïm niet Efraïm. Maar in Romeinen hoofdstuk 10 zitten wij natuurlijk midden in die complexe uiteenzetting over hoe het nou kan dat zegeningen die beloofd zijn aan Israël terecht zijn gekomen bij de gemeente. Een gemeente die immers verordineerd is tot zoonstelling, terwijl zoonstelling toch beloofd was aan Israël. En dan volgen die 3 hoofdstukken, Romeinen 9 tot en met 11, met talloze verwijzingen naar het Oude Testament. En in dat verband lezen wij dan in Romeinen hoofdstuk 10, vers 19, waar staat, Mozes zegt eerst, want Jesaja zegt ook nog wat, maar dat is het volgende vers. Maar eerst haalt Paulus Mozes aan en zegt, ik zal ulieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. Toen hebben de vertalers ervan gemaakt door degene die geen volk zijn. Want ze moesten toch wat. Maar dat geen volk ontleent dus aan Deuteronomium 32 vers 21. dat is de uitdrukking lo ami. En letterlijk betekent dat niet mijn volk. Want ami, mijn volk, is de term die gebruikt wordt ten aanduiding van Israël. Israël is mijn volk. Maar het lo ami, dat wil zeggen dat Israël, dat gaat over een volk dat dus niet geacht wordt Israël te zijn. Dat wil zeggen, ze worden niet geacht het koninklijke priesterlijke volk te zijn. Gemakshalve, want ik moet u zeggen dat men gewoonlijk, en onder men sluit ik mezelf ook maar even bij, dat men gewoonlijk in deze hoofdstukken al snel de draad kwijtraakt. Dat is om een heleboel redenen. Maar men verstaat onder die geen volk zijn, dan dus heidenen. Want het is niet Israël. Maar zoals ik zei, men raakt in deze hoofdstukken makkelijk de draad kwijt. En ik kan u dat niet demonstreren, dan kom ik nooit meer uit deze hoofdstukken weg. Maar het idee van Romeinen 9 tot en met 11 is gebaseerd, zoals ik enigszins al opmerkte, op Romeinen hoofdstuk 8, waar staat dat de gemeente onderweg is naar die zoonstelling. En de gemeente wordt geacht een volk van eerstgeborenen te zijn en dat soort dingen meer. En daarna staat er, hoe kan dat nou eigenlijk? Want dat is wat beloofd is aan Israël. Is de gemeente dan Israël? Of moet de gemeente als Israël beschouwd worden? Het gemakkelijke antwoord is ja. En dat antwoord is niet echt verkeerd, overigens. Maar daarna wordt het uitgelegd hoe het zit in hoofdstuk 9 tot en met 11. Maar omdat men het antwoord al weet, leest men niet meer wat er eigenlijk staat. En dan wordt het allemaal gemakkelijk. Dat wil zeggen, men raakt de spoorbijster en toen maar. En dus blijven het ook inderdaad allemaal omstreden hoofdstukken. Want u weet, en dit is de moeilijkheid van het hele verhaal, u weet misschien dat om te geloven dat de Heer in de toekomst Israël alsnog wederverzamelen zal, moet je dus een dispensationalist zijn. Moet je in bedelingen geloven. In onze bedeling is Israël, dat wil zeggen het Joodse volk, ik gebruik dan de terminologie die dan gebruikelijk is, hè, is Israël namelijk het Joodse volk lo ami, niet mijn volk. En in de toekomst zal Israël het Joodse volk dat dan weer zijn. Is dat het idee. Waarna de vraag is, maar hoe komt de gemeente dan aan die zegeningen van Israël? En dan wordt gezegd, nou ja, de gemeente is een volk uit de heidenen. En er staat toch, ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat niet Israël is, wat lo ami is, door een heidens volk. En daar vult men dan voor in, dat is dan dus de gemeente. En ook dat is enigszins waar, maar dan heeft men nog steeds niet echt gelezen wat er staat. Dat is het probleem. Men springt, de Engelsen noemen dat springen, men springt te gemakkelijk tot conclusies. En een van de moeilijkste is dan nog, dat in hoofdstuk 9 is dat nog, in de Romeinen, dat daar gesproken wordt over een volk dat ooit lo ami zou zijn en daarna weer ami zou worden. En men denkt abusievelijk dat het dan over Israël, namelijk het Joodse volk, gaat. Maar het gaat niet over het Joodse volk. Het gaat over de 10 stammen van Israël. En dat blijkt, zodra je zo'n tekst opzoekt waar die werkelijk staat. Dat is dan in Hosea enzovoort. En dan nog wat, want dat wilde ik eigenlijk zeggen. Het grote probleem is dat je moet in bedelingen geloven om te geloven dat in de toekomst de Heer Israël alsnog weer tot zijn volk zal maken en zal vergaderen. Maar het probleem wat je dan hebt, is dat je in dit hoofdstuk dan toch de conclusie moet trekken dat de gemeente vandaag Israël is. Want als het Joodse volk dat niet is, wie is dan het uitverkoren volk vandaag? Nou, de gemeente, want er staat toch dat die Israëlitische zegeningen vandaag bij de gemeente terecht zijn gekomen. We zijn toch een volk van eerstgeborenen enzovoort, een koninklijk priesterdom en wat het maar was ook alweer. En het was toch gezegd aan Israël. En de ultradispensationalist lost dat op door te zeggen dat dit allemaal niet over ons gaat. Überhaupt niet. En ook Petrus niet, als hij zegt... Gij zijt een uitverkoren geslacht, koninklijk priesterdom. Enzovoorts. En eigenlijk moet men dan zelfs de Efezebrief nog wegredeneren ook. Alleen dat durft men niet. Want daar staat natuurlijk ook dat wij gemaakt worden tot een gewoon steden gods in de geest, een tempel. En dus een priesterlijk volk, precies zoals het in 1 Petrus 1 ook staat. Men redeneert daar gewoon de hele Bijbel dan maar weg. Dan ben je ook van het probleem af, zeg ik dan maar. Iets kort door de bocht. Maar waarom zou je de bocht zo wijd nemen? Hè? Toen maar. Maar het punt is dat deze uitspraak... die Paulus aanhaalt uit Deuteronomium... gewoon betekent... ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. En wie zijn dat dan die tot jaloersheid verwekt worden door Lo-Ami? Dan gaan we langzaam. En als u nou zegt dat is Israël... dan zeg ik, laten we het nou nauwkeuriger formuleren. Laten we nou gewoon zeggen dat is het Joodse volk. Juda wordt tot jaloersheid verwekt door Lo-Ami. Ik zal u lieden, want daar wordt het hier toch op toegepast. Het gaat toch over het Joodse volk dat aan de kant geschoven wordt of iets dergelijks. Ja, nou goed. Juda wordt tot jaloersheid verwekt door Lo-Ami. Daarna zoeken we de term Lo-Ami op en komen natuurlijk hier in de eerste plaats terecht in Romeinen hoofdstuk 9, waar dat al stond. Over Lo-Ami, ontleend aan Hosea, dat we trouwens niet zo lang geleden aan deze plaats besproken hebben, dus ik doe dat wat kort nu maar even. Want dat is vers 26, hè. Of vers 25 en 26 van Romeinen 9. Ik zal hetgeen mijn volk, hetgeen Ami was. Er staat, ik zal hetgeen mijn volk niet was. Maar er staat in Hosea, ik zal hetgeen Lo-Ami was. Zal ik Ami noemen en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was. Gij lieden zijt mijn volk niet. Gij lieden zijt Lo-Ami, staat er dan. Al daar zullen zij zonen van de levende God genaamd worden. En die laatste uitdrukking die wordt in het voorgaande hoofdstuk, Romeinen 8, op ons van toepassing gebracht, want wij zijn kinderen Gods en dus erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En wij zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. Maar het punt is dat die uitdrukking Lo-Ami niet slaat op de terzijdestelling van het Joodse volk in onze dagen. Maar, men ziet, Hosea 1 waar het uitkomt, en Hosea 2 eventueel, het gaat daar exclusief over de 10 stammen van Israël die Lo-Ami zijn sinds de Assyrische ballingschap. Maar die op een of andere wijze weer Ami, Gods volk, zouden worden. En het hele punt is dat in onze dagen het Joodse volk Lo-Ami is. Maar dat wat Lo-Ami was vanaf de Assyrische ballingschap tot aan de opstanding van Christus ongeveer, dat volk is in onze dagen weer Ami. Gods volk. Ja. Heb je dat? En dus wordt tot de Joden gezegd, hier in Romeinen 10, wordt gezegd door Mozes, ik zal u, de Joden, tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Nou ja, door wat al die tijd Lo-Ami was. Ik zal Juda, dat de naam Israël droeg, omdat het Ami was, zal ik tot jaloersheid verwekken, omdat het vervangen wordt door dat andere volk, wat al die tijd Lo-Ami was, maar dat nu alsnog Ami wordt. Hebben jullie die nog? Ik weet dat het moeilijk is, maar het blijft moeilijk. Zoals het staat is moeilijk, als ik het uitleg blijft het moeilijk. En het zit hem in die term Israël. De apostel gebruikt de term Israël in Romeinen 9 tot en met 11 ter aanduiding van de Joden. Maar hoe moet hij dan de 10 stammen aanduiden? En expliciet doet hij dat dus niet, maar wat hij in plaats daarvan doet, is al die oud-testamentische schriftplaatsen aanhalen. Met name Hosea dan, en nog de een en ander uit Jeremia, die is ook trouwens erg interessant, Jeremia 18, over die pottenbakken met die twee vaten uit een en dezelfde klomp leem, enzovoort. En je kan niet tot een andere conclusie komen, dat, wanneer je tenminste die schriftplaatsen in hun oorspronkelijke context bestudeert, dat de apostel uiteenzet hoe het Joodse volk dat onder de naam Israël ging omdat het Ami was, het koninklijke en priesterlijke volk, de rest was immers weg, dat dat volk in onze dagen ongelovig is, dat het die positie van uitverkoren volk voor de time being is kwijtgeraakt, maar dat diezelfde positie alsnog wordt ingenomen door de 10 stammen van Israël, die al zo lang Ami, namelijk niet Gods volk, namelijk heidenen waren. Dus ik zal u tot jaloersheid verwekken door een heidens volk. Kan ook hoor. Maar het is wel Israël. In de zin van het is wel Jacob. Het zijn de 10 stammen van Israël. En je moet wel. Misschien ga ik nou te snel en ook te ver, maar ik kan het niet laten. Je moet wel tot die conclusie komen. Want anders krijg je hierna in de apotheose, in het hoogtepunt van deze 3 hoofdstukken, krijg je grote problemen met betrekking tot die 2 olijfbomen... waarbij de tamme olijfboom zijn takken kwijtraakt, worden afgesneden, en takken van de wilde olijfboom, niet van een dennenboom hoor, of van een eiken, van een, ook een olijf, maar een wilde olijfboom, die worden, takken van die wilde olijfboom worden geplaatst op, geënt op de tamme olijfboom, en dan staat erbij, maar daar staan ze door geloof, maar als ze in het geloof niet blijven, zullen ze alsnog afgesneden worden. En de populaire variant is dat die takken zijn een beeld van de gemeente die de positie van het Joodse volk innemen of zo. Maar de gemeente kan toch niet worden afgesneden? En je kan toch niet zeggen van de gemeente dat die in het geloof niet blijft? Er bestaat toch niet zoiets als een ongelovige gemeente? En als het er is, was het niet de gemeente, dus het kan niet. Maar het hele punt is, zijn de takken van de wilde, dat wil zeggen de onvruchtbare olijfboom, dat was het heidense deel van Israël, zijn de 10 stammen. En die worden geplaatst op die Joodse stam, om zo te zeggen, en krijgen daar de zegeningen van. En als die 10 stammen als zodanig in het geloof niet blijven, dan zullen ze alsnog worden afgesneden en zullen de oorspronkelijke takken weer op de oorspronkelijke plek gezet worden. En dat is precies wat er gaat gebeuren als de opname van de gemeente plaatsvindt. Want dan zijn echt alle gelovigen weg. Dan is niemand meer in het geloof gebleven, zal ik maar. Alles is weg. En dan inderdaad, dan worden de rollen weer omgedraaid. Dan begint het verhaal weer met Juda. En dat is dan met de 70ste week van Daniël enzovoorts. In de dagen waarin dus de oorspronkelijke takken, het Joodse volk, alsnog in de oorspronkelijke positie wordt teruggeënt, om zo te zeggen. En het is, ik zeg het met stellige overtuiging, het is de enige verklaring die recht doet aan elk woord in deze uiteenzetting van Romeinen 9 tot en met 11. Met andere woorden, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo Ami, wil zeggen dat de Joden tot jaloersheid verwekt zouden worden door Efraïm. De 2 stammen zouden tot jaloersheid verwekt worden door de 10 stammen. Kortom, de zaligheid, ik citeer maar even snel weer wat, hè. Matthäus 21, doe ik altijd, maar Matthäus 21, het koninkrijk of wat het maar was, zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Dat er dus al is, en dat zou wel vrucht brengen. En dat is de gemeente. Maar het andere volk is 1 volk, en dus de 10 stammen van Israël. Zo zou dat gaan. En het wordt nog geïllustreerd. Gun me gewoon de tijd niet om het op te zoeken, maar dat kun je zelf doen. Het wordt geïllustreerd in een gelijkenis die de naam draagt van de verloren zoon. En alleen al de naam Ik doe wel vervelend hoor en ik ben erg kritisch. Maar je moet wat. Als je wat leren wil, moet je goed opletten. Het is het woord van Gant. Ik vind het opschrift niet zo prettig. Omdat het is een gelijkenis niet maar over één zoon, maar de gelijkenis gaat over twee zonen. En niet alleen maar over de verloren zoon. Sterker nog, die andere zoon speelt een heel belangrijke rol in het verhaal. Die wordt namelijk jaloers.
En hij had alles
al. Zoek hem maar, hij had alles, maar zoek hem maar op in Lucas 15. Weet u nog? De verloren zoon. Hij gaat er vandoor met zijn erfenis in kluis. Dat wil zeggen, met zijn eerste geboorterecht. En op een gegeven moment komt hij gewoon terug. En toen zei een broeder tegen mij, ja, dat kan al wel zijn, maar zijn erfenis had hij er al doorgebracht. Dus die was hij kwijt. En dan zeg ik, nou, voor zover het materiële bezittingen zijn wel. Maar als iemand bijvoorbeeld de titel erf van koningschap, dan wel eerst geboorterecht of wat het maar was, daar kan je niet eens kwijtraken. En hij kwam daar dus gewoon mee terug. En dat blijkt wel, want hij kreeg ogenblikkelijk, maar kreeg hij ook weer een ring aan zijn vinger. Dat is toch autoriteit allemaal. En een gemeste kalf van de zoon die weg was en teruggekomen. Het is nog steeds de zoon met het eerste geboorterecht. Die was wel weggelopen. Dat was in de dagen van het Oude Testament. Was helemaal van het toneel verdwenen. En op een gegeven moment staat hij op en zegt, hij wordt aan zichzelf ontdekt, want Efraïm zal aan zichzelf ontdekt worden. Het is Jeremia 31 over het nieuwe verbond, daar staat dat. Over Efraïm. Zodat Israël is mijn zoon, Efraïm is mijn eerstgeborene. En als Efraïm aan zichzelf ontdekt zal zijn, dan zal hij opstaan en naar zijn vader gaan, daar komt het op neer. En dan zegt die vader, ik ben niet langer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij tot uw dienstknecht. Dat hebben u en ik ook gedaan tegen de Heer gezegd. Ik wil u dienen, enzovoort. En toen zei hij, ja, maar ik maak je mijn zoon. Ja. Ja. Dat is een mooi verhaal, maar dan die andere zoon die nooit weg was. En die jaloers was. En die zegt, dat gaat toch zomaar niet? Iemand die de zaak in de steek laat en dan zomaar weer terugkomt enzovoort. Die was jaloers. En die is een uitbeelding van het Joodse volk. Nou ja, je moet stekenblind zijn om niet te zien dat die in de gelijkenis een uitbeelding is van de fariseeën, de schriftgeleerden, de orthodoxe jodendom. Maar daarmee officieel van datzelfde orthodoxe jodendom dat de Heer Jezus verwierp. Het Joodse volk als zodanig dus. Nou, dat is wat het is. En waar gelijkenissen per definitie gaan over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, gaat het dus inderdaad over onze dagen. Aan het begin waarvan die zoon terugkeerde, tot bekering kwam, en alsnog terecht kwam in de positie dus van Ami. Daar heb je Efraïm en Juda tegenover elkaar. En als die aardige opmerkingen tegen die zoon. Oh jongen, je was het toch altijd al. Je bent helemaal niet weg. Al het mijne is het uwe. Want dat is de situatie van het Joodse volk. Het is nooit weg geweest, hè. Het is altijd op de kaart blijven staan, zal ik maar zeggen. En in de geschiedenisboekjes. De continue geschiedenis. Had altijd gekund. Maar om een of andere reden is daar die. Er ligt daar wat tussen, om zo te zeggen. Nou, dat is het. Die onderlinge wedijver, om zo te zeggen. Je vindt hem trouwens ook in het Oude Testament geïllustreerd. In de moeilijke geschiedenis van, dat is 2 Samuel 19. Er gaan dagen voorbij dat ik het niet lees, moet ik u bekennen. Het gaat over de geschiedenis van, laten we zeggen, van Absalom. Het is wel wat ingewikkeld. Zal ik proberen gewoon meteen even kort te vertellen hoe dat in elkaar steekt? Absalom, dat is de zoon van David. Hij is uit het Davidische huis. En geschiedenis kent verschillende fasen. Absalom is ook een tijdje zoek, maar die steekt toch zijn kop weer op, komt weer terug. En hij is de man van het recht, weet je wel. Hij heeft ook eigenhandig recht gedaan aan zijn zuster. En dus, wat het maar was ook alweer. Dat ga ik maar niet vertellen. Dus, die is een net verhaal, kan ik beter niet doen. Er zijn jonge mensen bij, dus vooruit. Maar na verloop van tijd mag hij dan weer terugkeren. En is hij weer in Jeruzalem enzovoort. En daarna stelt hij zich aan het volk voor als degene die voor het recht staat. Van de politieke partij van recht en orde. Hij zegt, ja, mijn vader David, die is wat traag enzovoorts. Maar iedereen die de stad binnenkwam, vroeg hij, wat kom je doen? En dan zei ze, we komen recht zoeken bij de koning. En dan zei Salomo tegen ze, zei Absalom tegen ze, dat gaat niet wat worden, want mijn vader die maakt daar geen werk van. Dat duurt allemaal zo lang. Maar kom maar bij mij, dan regel ik dat wel, Absalom. En op die manier bindt hij het volk aan zich, want die houden wel van wet en dat soort dingen meer. En zo probeert Absalom de macht in handen te krijgen en uiteindelijk vader David te verdrijven. Kijk even rond of u het verhaal gevolgd hebt. David staat altijd voor het nieuwe verbond, voor Christus. Het Messiaanse Rijk. En daar heerst niet de wet. Daar heeft Absalom volkomen gelijk in. Daar heerst niet de wet, daar heerst genade. Niet dat er geen wet is, maar genade is daar hoger dan wet. Maar Absalom, die wet vertegenwoordigt, wil de macht aan zich trekken. En Absalom, er staat over Absalom geen enkel lelijk woord in de Bijbel. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is. Hij wordt alleen maar geprezen. Zelfs door zijn vader. Die hem dan uiteindelijk ook zwaar betreurt als hij is overleden. Ja, zeg maar. Maar goed, Absalom verdrijft David en Absalom vindt uiteindelijk de dood enzovoort. Hetgeen een beeld is van het einde der wet natuurlijk, sowieso. Absalom. Hij hangt niet voor niks aan een hout, aan een boom. Maar dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws, dus dat maakt niks uit. Wat het maar was. En hij wordt door David betreurd. En daarna wordt David, die trouwens gevlucht was naar Mahana, is langzaam verteld, schieten met te veel details te binnen. Hij was gevlucht naar Mahanaim. En Mahanaim was die plek ooit die zo genoemd is nadat Jacob, die Esau tegemoet trok, zijn hele familie in twee delen had verdeeld onder het motto: als Esau lelijk doet, dan raak ik het voorste deel van mijn familie kwijt, maar ik heb dan toch nog een deel achter de hand. En daarom noemde hij de naam, de plaats Mahanaim, de twee kampen. En dat slaat op de twee huizen van Israël, want de Heer zelf heeft gezegd, ik deel mijn volk in tweeën. Gaat het met het ene deel wat fout, dan heb ik altijd het andere deel nog. Mocht het ene Lo-Ami worden, heb ik altijd nog het andere als Ami. Heb je die? Maar daar wilde ik helemaal niet naartoe. Maar David in de tijd wel, toen hij van Absalom vluchtte, dus dan weet je dat. En toen David dan terugkeerde naar Jeruzalem, toen werd hij binnengehaald door zijn eigen stam natuurlijk, door Juda. En dat ging allemaal zo snel dat die van Efraïm, die waren daar niet bij. En die waren daarna jaloers.
En boos.
Die waren helemaal boos. Van, hoezo? Ja, zeiden die van jullie. Ja, de koning is van ons. Het is uit onze stam enzovoorts. En dan zeggen Efraïm, ja, maar hij is koning van Israël. En hij is dus van ons, dus onze koning. En waarom heb je die koning binnengehaald zonder dat wij erbij waren? Nou ja, dat gaat in de toekomst alsnog gebeuren, hè? Want als dat koninkrijk op aarde komt via de Heer Jezus, de zoon van David, gebeurt via Juda, daar is Efraïm nog even niet bij. Die komt pas later. Heb je dat nog? Zit aan elkaar vast. Maar wat je daar dus vindt, is wel degelijk die strijd tussen die beiden. Even kijken. Het heet ook boven vers 41 van 2 Samuel 19. En ziet, alle mannen van Israël kwamen tot de koning. En zij, van Israël, hè? Zij kwamen tot de koning en zeiden tot de koning: waarom hebben u onze broeders, de mannen van Juda, gestolen en hebben de koning en zijn huis over de Jordaan gevoerd en alle mannen Davids met hem? Toen antwoordden alle mannen van Juda tegen de mannen van Israël. Leuk, hè? Juda tegen Israël. Juda is dus iemand anders dan Israël, hè? Ja. Omdat de koning ons naam verwant is. En waarom zijt gij nu toornig over deze zaak? Hebben wij dan enigszins gegeten van des koningskost, of heeft hij ons een geschenk geschonken? En de mannen van Israël antwoordden de mannen van Juda en zeiden: wij hebben 10 delen aan de koning. 10 stammen, maar het rijk was nog niet eens verdeeld in 10 en 2 stammen. Dat ging pas na Salomo. Maar die scheur liep er al, hè? Al die tijd al. Ja. Wij hebben 10 delen aan de koning. En ook aan David. Wij meer dan gij. Waarom hebt gij ons dan gering geacht dat ons woord niet het eerste geweest is om onze koning weder te halen? Maar het woord de mannen van Juda was harder dan het woord de mannen van Israël. Maar hier heb je dus die onderlinge afgunst. En profetisch, geschiedenis gezien als profetie, gaat het inderdaad over nieuwtestamentische tijd, uiteraard, hè. Over de functie, de rol van die wet en wat het maar was allemaal. En u weet het, pas als de wet, heerschappij van de wet, het uiteindelijk echt verloren heeft over Juda. Als Juda eindelijk die Mozaïsche wet loslaat en zich tot de Here bekeert, dan zal de Heer verschijnen en zal zijn koninkrijk openbaar worden. Dat is wat het is. En dan begint het inderdaad bij Juda. En dan zijn de mannen van Israël, van Efraïm, weer jaloers in die dagen. Zo wisselt zich dat. Kijk of ik nog meer van die aard bij de hand had. Nou, eigenlijk niet. Ik vind het ook eigenlijk wel voldoende, dit soort dingen. Maar ik had in Romeinen 11 nog even iets willen noemen wat nu mooi even ter sprake komt. Dat is in Romeinen 11. Eerst waren we in 10... Ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: ik zal jullie die tot jaloersheid verwekken door degene die Loami zijn. Onder u lieden te verstaan het Joodse volk. Al of niet onder de naam Israël. Maar daarna lees ik vers 11 van hoofdstuk 11. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Zo van, nou ja, als dat dan in het Oude Testament allemaal vast ligt, was het dan de bedoeling? Want sommigen lezen, denken dat dan, hè? Was het dan de bedoeling dat ze zouden struikelen? Dat het Joodse volk ongelovig zou zijn? Dat is het oude probleem, dat men het onderscheid niet weet te maken tussen wat God voorzegd heeft, enerzijds, en de wil van God, anderzijds. Nou, het is eigenlijk nog sterker. Men redeneert, als dan van tevoren al vaststaat wat er zal gebeuren, dan besluit men eruit dat al bepaald is wat er zal gebeuren, met als gevolg dat de mens dus helemaal geen vrije wil heeft. Want als God van tevoren weet wat u gaat doen, dan heb u blijkbaar geen vrije wil meer, want het staat toch al vast. En dit is een kromme redenering, hoor. Dat is een denkfout.
Geprogrammeerd.
Ja, dat is echt een denkfout. In de eerste plaats moet men het onderscheid kennen tussen wat God voorzegt dat er gebeuren gaat en aan de andere kant wat hij wil dat er gebeuren gaat. Dat zijn twee dingen. En het andere is dat God weet wat er van tevoren wat er gebeuren gaat, maar dat wil nog niet zeggen dat degene die die dingen doet, zal ik maar zeggen, niet daarvoor voor de volle 100% zelf verantwoordelijk is en ook een andere keuze had kunnen maken. U weet wel, de zoon des mensen zal wel, wat stond er ook alweer precies? Men zou hem doden, maar weet degene die dat doet. Zoiets woorden van die strekking staan ook in het Nieuwe Testament. Je zou het onderscheid moeten maken. In leer van uitverkiezing is op dit soort verwarring gebaseerd. Als God het van tevoren weet, staat het dus van tevoren vast en kunnen wij er dus toch niks meer aan doen. Nee, ultradispensationalisten hebben daar ook een handje van, hoor. komen via een omweg ook bij uitverkiezing weer terecht. Staat toch al vast. Maar stond niet vast. Juda, het Joodse volk, had de kans om tot geloof te komen. Alleen God wist dat het niet gebeuren zou. Maar het is hun eigen verantwoordelijkheid. En voor ons geldt iets dergelijks. Maar dan komt hij weer. De vraag dus, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Was het dan de bedoeling dat ze zouden struikelen? Nee, zegt Paulus, dat niet. Maar, niettemin, aan de andere kant, door hun val, door hun struikeling, is de zaligheid den heidenen. Naar de heidenen betekent dat. Den heidenen. Naar de heidenen. Dan kan je dat geworden weer weglaten eventueel. Om hen, die gestruikeld zijn, de Joden, tot jaloersheid te verwekken. Want de zaligheid als zodanig is door hun ongeloof geplaatst bij, gedeponeerd bij de heidenen, namelijk bij de 10 stammen van Israël. Om hen, om de Joden dus weer, tot jaloersheid te verwekken. Die hadden we al, want dat stond dus feitelijk al in hoofdstuk 10. Maar nou verder. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid, want ik spreek tot u, heidenen. Maar die heidenen tot wie hij spreekt, zijn dat dan misschien toch Israëlieten uit de 10 stammen van Israël? Mijn antwoord is nogal zonder aarzeling. Ja, want die gemeente in Rome, voor zover we... Nee, het staat niet helemaal uitgebreid in de Bijbel. Maar die gemeente in Rome, daarvan weten wij officieel niet hoe die gemeente daar ontstaan is. Want Paulus was er nog nooit geweest. Waarvoor de Rooms-Katholieke Kerk vriendelijk dank zegt en zegt, nee, maar het was Petrus. En die maakt men dan tot eerste paus. Nee? Maar Paulus was er nog nooit geweest, schrijft hij zelf. Maar officieel, we weten niet door wie het ontstaan is. Maar toch weten we het wel. Maar dat staat niet expliciet in de Bijbel. Die is ontstaan door de aanwezigheid van het Britse koninklijk huis in ballingschap, dan wel gevangenschap in Rome. En voor zover het toch in de Bijbel staat, kun je terugvinden in 2 Timotheus. De laatste verse. Hoofdstuk, is dat 4? 2 Timotheus 4, de laatste verse, waar de groeten gedaan wordt. Aan Rufus, of Puden, hoe heet hij daar? Rufus, hè? En Claudia en Linus. Zonder verdere toevoeging. Nou, en Eubulus, geloof ik. Dat waar ik zwijg, maar dat is eigenlijk Aristobulus, maar dat doet er nou niet toe. Maar die drie, die kennen wij, alle drie, als behorend tot de Britse koninklijke familie, in gevangenschap in Rome. Want Linus is daar zoon van. De Rooms-Katholieken kennen hem trouwens als tweede paus, maar geven hem een andere oorsprong. Want die willen die connectie met Brittannië niet. Maar na Petrus werd hij opgevolgd volgens de Rooms-Katholieken door die Linus. Maar vooruit met Linus, hè? Die kennen we wel, hè? Linus. Die had een zus, die heette Claudia, die wordt daar dus ook genoemd. En Claudia was getrouwd met een Rufus Pudentius, en die wordt daar ook genoemd. En dat was een Romein, maar die was getrouwd met de dochter van Caradoc, de Britse vorst, daar in Rome. En over die laatste ding hoeft geen twijfel te bestaan, want er staat gewoon historisch vast. Er zijn tamelijk uitgebreide verslagen van. Er zijn zelfs nog feestliederen van in omloop van de bruiloft tussen Pudens en Claudia enzovoorts. Waarbij trouwens Claudia beschreven wordt inderdaad als een blonde, blauwoogige prinses uit Brittannië enzovoorts. Ja, bestaat allemaal nog, dus er hoeft geen twijfel over te bestaan. Ik spreek tot u, heidenen. Zijn zij de 10 stammen? Ja, wisten we erachtig wel. in tamelijk grote meerderheid hier in Rome. Maar dat doet er dan verder niet toe. Ik spreek tot u, heidenen. Voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk of ik enigszins mijn vlees...
Hoezo?
De korte route is altijd joden. Andere joden, joods vlees. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Maar wie zou hen tot jaloersheid verwekken? Nou, in ieder geval heidenen. En meer in het bijzonder de 10 stammen van Israël. En Paulus zegt dat hij het zou doen. Ik maak mijn bediening heerlijk. Hoezo zou Paulus dat doen? Antwoord, wat staat erbij? Waarom? Omdat hij der heidenen apostel is en de heidenen zouden... En als u het daarmee eens bent, mooi, dan heb ik u nu verteld... en u hebt het geaccepteerd dat Paulus zichzelf beschouwt als een heiden. En dat is dus de betekenis van de uitdrukking der heidenen apostel. En als heiden doet hij precies wat de heidenen zouden doen... volgens de hiervoor aangehaalde uitspraak... Joden tot jaloersheid verwekken. We moeten het daarbij laten, want het is inderdaad weer de hoogste tijd... Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor het voorrecht om als uw kinderen ons bezig te houden met, ons te voeden met dat woord dat u ons hebt nagelaten. Waarin u zichzelf en dus uw werk aan ons bekend maakt. Een werk weliswaar onzichtbaar voor de wereld en ongekend voor de wereld. Een wereld die er trouwens ook echt niet in geïnteresseerd is. Maar we danken u dat u ons op de hoogte stelt van uw werk van vandaag. Maar ook van het verleden en van de toekomst. We danken u dat we mogen uitzien naar die dagen waarin u uiteindelijk zult verschijnen als de wortel Davids, als de leeuw uit de stam van Juda, die dat hele volk alsnog zal bijeenbrengen tot één volk, waarbij alles wat scheiding bracht zal worden weggenomen en waarbij dat volk en daarna ook de volkeren der aarde gebracht zullen worden onder de eenheid van uw nieuwe verbond des vredes. Wij danken u dat wij in onze dagen reeds daaraan deel hebben gekregen als eerstgeborenen, als gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven, waardoor wij onze hoop en verwachting mogen stellen zelfs op een erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Wij danken u dat wij in deze duistere wereld niettemin mogen wandelen in het licht van uw woord en waarheid. En we vragen u, wees u dan ook ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.
Amen.